Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Conor Clerks.
Welkom bij BNR Breekt Politiek. Het programma waarin luisteraars direct contact kunnen hebben met Tweede Kamerleden. In mijn panel vandaag twee debutanten bij Breekt Politiek. Inge van Dijk, Tweede Kamerlid voor het CDA. Welkom.
Goedemorgen.
Over deputerende Kamerleden zoeken onze redacteuren altijd bewijzen van introductie een feitje op. En over u lazen ze dat uw werkgever u ooit naar de logopedist wilde sturen.
Ja, dat klopt.
Moet u even uitleggen.
Nou ja, zeker als je me dadelijk wat langer hoort praten. Ik heb een duidelijke zachte G.
Oh ja, komt uit mijn hoek.
Ja, inderdaad. En ik zat in een talentenklasje en toen was het advies. Ja, Inge, als je echt carrière wil maken, moet je daar echt vanaf. Want er wordt echt niet geaccepteerd aan de Randstad. Ze gaan je niet serieus nemen.
Stom is dat, hè? Ik had een soort van het omgekeerde. Ik kom uit Roermond, maar ik heb mezelf op een of andere manier afgeleerd om Limburgs te praten. Maar ik hoorde toen ik hier binnenkwam, oh, maar jij kan zo op zender, want je klinkt helemaal niet Limburgs. Flauw, hè?
Ja, heel flauw.
Moet je eigenlijk mee afrekenen.
Ja, het mooie was, toen ik wegging bij de Rabobank, zei ze, zo fijn authentiek.
Ja, precies. Ja, Nederland loopt wat dat betreft vind ik altijd heel erg achter. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar de Britten, wij kijken altijd naar de BBC, hè, een soort toonaangevend mediabedrijf. Daar hebben ze echt al in de jaren 70 bedacht van, hey, als je nou heel veel mensen wil bereiken, en dat geldt natuurlijk ook voor politici, dan is het toch wel eigenlijk fijn als je mensen hoort die uit jouw streek komen, want dan voel je je veel meer verbonden. Wat denkt u, meneer Nijboer?
Mijn opa zei altijd, prop maar Groningers, dan kennen ze je overal wel verstoren.
Ja, maar
dat bleek, dat bleek niet zo'n geweldig goed advies. maar de authenticiteit en dat volksvertegenwoordigers het hele land moeten vertegenwoordigen en uit alle streken moeten komen, vind ik wel echt belangrijk.
Ja. Meneer Nijboer, u bent de Tweede Kamerlid voor de PvdA. Welkom ook u. En u beleeft vandaag ook uw vuurdoop. Bij u hebben we gevonden dat u ooit uw eigen t-shirtlijn had. Met Vraag het Henk erop. Hoe zit dat? En heeft u nog stiekem een exemplaar in de kast liggen?
Oeh, misschien wel. Nee, dat was een t-shirtlijn van Rutger Kastricum. Die toen inderdaad vroeg die politici elke dag over de actuele stand van zaken. En Martijn van Dam zat toen nog in de Tweede Kamer. Dat was een collega. En die zei toen heel vaak tegen Rutger, vraag het Henk. En op de duur hebben ze dat bedrukt. En kreeg ik elke dag Rutger Kastricum achter me aan. Met op de duur zijn t-shirt inderdaad.
Was dat leuk?
Op zichzelf wel grappig, ja.
Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Wij gaan beginnen met het programma.
BNR breekt. Breekijzer.
En ons breekijzer heeft te maken met onze woningmarkt. Want terwijl de crisis op de woningmarkt steeds groter wordt, doet minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verwoede pogingen om nog meer problemen op de woningmarkt voor te blijven. Onze politiek verslaggever Leendert Beekman verwoordde kort geleden de inzet van de Jonge als minister van Wonen nog zo.
Er gaat bijna geen week voorbij dat we geen plannetje krijgen van Hugo de Jonge om in ieder geval een impuls te geven aan de bouwopgave voor Nederland. Hij heeft natuurlijk ook de flexwoningen, de bezwaarprocedures die verkort moeten gaan worden, de regulering van de middenhuur. Kortom, hij heeft echt zijn stempel erop gedrukt.
Maar echte resultaten die lijken nog uit te blijven, want
hij heeft de wind tegen en het komt vooral door de hoge rente. Ja, en daar heeft hij toch geen grip op.
Ja, en daar gaat hij ook geen grip op krijgen, want daar gaat deze minister nu helemaal niet over. Kortom, ons breekijzer van vandaag. Het is duidelijk dat Hugo de Jonge alles op alles zet voor goede woningbouwplannen. Ben je het eens met die stelling en zie je dat de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordeningen erg zijn best doet om de woningmarkt in beweging te krijgen, maar zit het simpelweg niet mee? Of vind je juist dat de Jonge nog lang niet ver genoeg gaat en lijken zijn pogingen om de woningmarkt te verbeteren achter elkaar te stranden en ontbreekt het bij de minister aan een duidelijke visie? Ik wil het graag weten. Je kunt ook een vraag stellen aan Henk Nijboer of Inge van Dijk. Bel daarvoor met 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wil je wel stemmen? Doe het dan via de stories van @BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. Bij me nogmaals onze Kamerleden. Meneer Nijboer, wat is uw reactie op het breekijzer?
Nou, ik vind dat Hugo de Jonge veel plannen ontvouwt. Ook wel echt zijn best doet en op zichzelf ook wel de goede kant, de goede richting op werkt. Maar dat hij niet genoeg doet om zijn eigen doelstellingen te halen. Hij wil 900.000 woningen bouwen in 2030 en dat gaat gewoon zo niet lukken.
Nee, afgelopen
dus er is
jaar
meer nodig.
90.000, hè, dat was bijna, maar dit jaar wordt het.
Het zakt helemaal in en het wordt alleen maar erger. Dus er is nu heel veel nodig om de fouten die in het verleden zijn gemaakt. Namelijk dat als het economisch wat minder gaat of de rente stijgt en de bouw stokt, om te te zorgen dat mensen wel aan het werk blijven en bouwvakkers niet verloren gaan voor de bouw. Want we hebben ze keihard nodig. Dus er zijn een aantal maatregelen voor nodig. Daar kan ik op ingaan. Allereerst moet er een doorbouwgarantie komen. Je ziet nieuwbouwprojecten steeds vaker stilvallen. 70% moet verkocht zijn en mensen trekken zich terug. En dat is echt, ik krijg het een na het andere voorbeeld in mijn mail of in mijn omgeving, dat ik zeg van nou jongens, dus de staat kan dat heel makkelijk garanderen, want uiteindelijk wordt het wel verkocht. Ja. Dan moet je wel willen, dat wil de minister nog niet, dus dat vind ik niet genoeg. En een tweede wat ook snel kan gebeuren, is nieuwbouwvergunningen afgeven door gemeentes. En daar moet een premie voor komen voor gemeentes om ze ook te stimuleren dat te doen. Ja. En ook dat wil de minister nog niet. Dus ik vind dat hij best op de goede weg is op een aantal dingen, maar nog te weinig doet om het echt te zorgen dat die woningbouw op gang komt. En ook dat er betaalbare woningen worden gebouwd. Dat is niet, ook niet onbelangrijk, hè?
Nee, zeker niet. Mevrouw van Dijk, hoe staat u erin? Dat is natuurlijk wel uw minister.
Nou ja, de doorbouwgarantie, daar delen wij heel erg. Ook mijn voorganger Jacco Geurts heeft daar ook voor gepleit. En ik denk ook dat we die gemeentes echt moeten gaan helpen om te zorgen dat ze productie kunnen gaan draaien. Vergunningsprocedures duren lang. Ze hebben gewoon de mensen niet om vergunningen af te kunnen geven. Ja. Regelgeving waar ze tegenaan lopen. De samenwerking met de provincie, daar moeten we echt snelheid gaan maken. En ik vind dat Hugo zich daar ook wel iets meer mee mag gaan bemoeien.
Hoe doe je dat, die snelheid maken?
Nou ja, misschien toch kijken of we het lef hebben met elkaar om daar toch wat makkelijker mee om te gaan. Nu zien we sommige gemeentes die bovenop de reguliere eisen nog extra eisen leggen. Ja, moeten we dat nu willen? Ik vraag me dat serieus af. Er zijn experimenten bij sommige gemeenten die geven een bouwvergunning in één dag af tussen haakjes. Waarbij ze zeggen, mensen waar we hele goede ervaringen mee hebben, die vertrouwen we en we gaan controleren achteraf. Ja. Het is allemaal onorthodox, maar we willen wel gaan bouwen.
Wat denkt u daarvan, meneer Nijboer?
Nou, ik denk dat het een groot probleem is dat op papier er genoeg vergunningen zijn afgegeven of genoeg gronden beschikbaar zijn gesteld, maar dat in de praktijk niet tot stand komt. En dat heeft met van alles en nog wat te maken, hoor. Dat heeft ook met de doorlooptijd van vergunningen te maken, ook met ambtelijke beschikbaarheid, met van alles en nog wat. Maar dat uiteindelijk onderaan de streep zijn die huizen er straks niet. En ik vind dat de minister uiteindelijk verantwoordelijk is om de woningnood in Nederland op te lossen, of in ieder geval in Den Haag verantwoordelijk kan worden gehouden. Ja. En daar moet hij meer aan doen. En inderdaad, het CDA heeft ook die moties gesteund, hè, voor die doorbouwgarantie, de premies voor de gemeente, dat is nog niet overigens. Maar de minister wil er nog niet aan. En dat betekent dat het blijft stokken.
Ja. We gaan naar de eerste beller. Goedemorgen, je spreekt met Connor. Wat is uw naam? Die heb ik niet doorgekregen, sorry. Dat weet u natuurlijk ook niet dat ik het tegen u heb. Ik zie meneer Herzberger.
Hey. Ja, mijn naam is Dolf Herzberger.
Goedemorgen.
Eindhoven, goedemorgen. Ik ben het, hoewel ik niet zo'n PvdA-mens ben, ben ik het in grote lijnen wel met meneer Nijboer eens. Met andere woorden, dat punt van die vergunningen. Ik vind dat de jong daar veel te weinig op doorpakt. Ik denk dat hij daar veel strakker in moet zijn en die procedures moet vereenvoudigen, zodat bouwprocessen veel sneller gaan verlopen. Maar hij laat zich aan de andere kant ook te veel gijzelen door de PvdA en GroenLinks, door veel te veel sociale woningbouw te willen, waardoor het bedrijfseconomisch niet uit kan. En als gevolg daarvan een hele hoop commerciële bouwers gaan afhaken. Dus daarmee zijn GroenLinks en PvdA eigenlijk reuze asociaal bezig.
Dank u wel, meneer Herzberg. U hoort het, meneer Nijboer, het is uw schuld.
Het is een enorm tekort aan betaalbare woningen. Hè? Dus ook aan nieuwbouw de afgelopen jaren waren vaak huizen van 4,5 ton die werden neergezet. En er werd gedacht van, de stroom is wel door. Maar de bevolking groeit en er is een enorm tekort aan betaalbare koopwoningen, maar ook aan betaalbare huurwoningen. Ja. De wachtlijsten zijn meer dan 10 jaar. Dus om dat betaalbaar te houden en te maken, is ook een actieve grondpolitiek nodig. Dat is een hele fundamentele politieke discussie. Waar gaan de baten naartoe als je het bestemmingsplan wijzigt? Hè? Als je landbouwgronden hebt of bouwgrond, dat is een wereld van verschil. Er zit factor 10, 20, 30, 40 soms wel tussen. Mm-hmm. En dat gaat nu allemaal naar speculanten of toevallige grondeigenaren. En ik wil dat dat wordt afgeroomd, zodat je ook die bouwgronden voor betaalbare woningbouw beschikbaar kunt stellen. En dat is een enorme strijd. Daar is rechts het ook niet mee eens. De VVD al helemaal niet, maar het CDA tot op heden ook niet. Misschien komt er met mevrouw Van Dijk verandering in. Maar dat is wel hard nodig, anders krijg je die betaalbare woningen nooit van de grond.
Wat denkt u, mevrouw Van Dijk?
Ik vind het allerbelangrijkste dat we gaan bouwen naar behoefte. En ik zie nu dat er heel erg ingezet wordt op productie. Dat is goed. Maar soms vraag ik me wel af, bouwen we de woning waar de mensen ook om vragen? Inderdaad, starters, seniorenwoningen zijn gewoon huizen waar echt veel naar gevraagd wordt. Als we doorkijken naar hoe de demografie zich ontwikkelt, weet je ook dat die nodig zijn. Dan moet je ook die gaan bouwen. Ja. Je moet echt vooruitkijken, bouwen naar behoefte. En daar kunnen we het eens of oneens zijn of dat dan de type huizen zijn die gewend zijn. Maar dat is wel het type huizen waar mensen nu naar zoeken.
Ja, en is het probleem dan dat het nu te veel bij de markt ligt?
Ja, dat is denk ik wel het probleem. Want we hebben gezien dat de markt het niet vanzelf oplost. Anders dan was het probleem er niet zoals het vandaag is.
En die bouwen natuurlijk waar het meeste rendement zit.
Ja. Ja.
En het zijn op de grotere eensgezinswoningen. En het zijn niet betaalbare woningen voor starters.
Ja, en is het dan wenselijk dat je als overheid gaat kijken hoe maken we dat wel rendabel voor die bedrijven? Of moet het op een andere manier?
Nou, als je planbaten, zoals dat heet, als je bestemmingsplan wijzigt, planbaten afroomt, kun je dat gebruiken voor publieke investeringen. Ja. Openbaar vervoer, wegen moeten overal naartoe. Maar ook bijvoorbeeld in de grondprijs wat doen. Om bijvoorbeeld sociale huurwoningen of betaalbare sociale koop mogelijk te maken. Dus dat moet je zeker sturen. En er is over de hele linie een tekort. Hè. Ik ben er ook niet tegen dat er ook huizen voor hogere inkomens worden gebouwd. Want er is een enorm woningtekort voor iedereen. Ja. Alleen, je moet wel voor al die groepen bouwen. En niet alleen maar voor die hogere groep. Zodat er uiteindelijk geen betaalbare woningen meer overblijven. En daar zitten we nu middenin.
Gaan we naar de volgende beller. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Conor. Nou, ik denk dat de jongen eigenlijk veel meer ruimte moet krijgen om zijn plannen verder uit te vouwen en ook uit te voeren.
Van wie?
Van Hugo de Jonge.
Nee, maar van wie moet die ruimte krijgen, bedoel ik?
Nou, van de coalitiepartijen, van de regering. En het is toch zo dat we niet en tegelijkertijd meer woningen moeten kunnen bouwen. Mm-hmm. En dat we daarnaast ook nog steeds meer mensen het land binnenhalen. Ik geloof 525.000 tot 2030. Dan zouden er ook 900.000 woningen bijgebouwd moeten zijn. Dus dan heb je er nog steeds 475.000 te weinig. Ik weet niet of dat niet zo heel handig is. Hmm. Ik denk dat ook gemeentes beter hierin moeten meewerken. Want wat je heel veel ziet gebeuren, ook buiten de Randstad inmiddels, dat is dat gemeentes nogal moeilijk doen over het verstrekken van bouwvergunningen. Tenzij er een hele rijke projectontwikkelaar langskomt en een groot stuk grond overneemt tegen de hoofdprijs. Ja. Ja, en die gaan er dan weer huizen opbouwen die nou niet per se een aantal bijdragen om de woningnood op te lossen. Alleen dat zijn meer woningen voor rijke juppen met te veel geld. Daar moet echt iets tegen gedaan worden.
Ja, dankjewel Jan. Mevrouw van Dijk, herkent u deze argumenten? Dat hoort u vaker denk ik ook wel, toch?
Zeker, ja. Ik herken ze heel erg. En wij vinden ook dat het niet onbeperkt kan, extra mensen erbij. We kunnen onze eigen mensen al niet voorzien van huizen. We moeten daar gewoon eerlijk in zijn. En dat kan misschien asociaal klinken, maar aan de andere kant, hoe sociaal is het naar je eigen inwoners? Ik vind dat echt wel een spagaat. En dan moeten we wel keuze durven te maken.
Ja, ik wil niet te ver het immigratiedebat in. Want dat is eigenlijk meer iets voor een. Dan moeten we een keer een half uur helemaal over immigratie gaan praten. Dat kan ook, absoluut. Dus laten we maar gewoon verder gaan met de volgende beller. En dat is Richard. Goedemorgen.
Hi, goedemorgen. Als eerste wil ik tegen de dames en heren in de studio zeggen dat ik heel veel respect heb. Want ik kijk wel eens naar een debatje. Maar dat denk ik bij mezelf van nou. Ik ben blij dat ik er gewoon niet sta. Maar ik heb eigenlijk twee vragen voor de mensen. Mijn eerste vraag is, hoe is het toch eigenlijk in godsnaam mogelijk dat de politiek wel eens dingen beslist waar een gewone man met normaal verstand denkt van hoe is dit godsnaam mogelijk? En de vraag, worden jullie wel eens niet moe als jullie een vraag stellen dat jullie nooit eens gewoon normaal antwoord krijgen op de vraag? En je lacht erom. Ik bedoel, van de vinger.
Nee, ik lach Richard niet om wat jij zegt, maar om het feit dat ik hier twee breedlachende, knikkende Kamerleden zie. Dus volgens mij zijn ze het roerend met je eens. Zullen we daar eens even mee beginnen, mevrouw Van Dijk? Hoe is het nou om nooit een normaal antwoord te krijgen in uw werk?
Ja, ik zit nu 2 jaar in de Kamer en dit is echt een van de dingen waar ik iedere keer over geïrriteerd raak, maar nog steeds over verwonderd. Dat ik denk, zo moeilijk is mijn vraag niet. Mm-hmm. Begin nu eens met ja of nee en een toelichting. Maar soms krijg ik zo'n wollig draaiantwoord. Ja, dan word ik eerder wantrouwig en heb ik de neiging om nog meer vragen te gaan stellen. Als dat ik het gevoel heb, zo, nou weet ik waar ik aan toe ben en nou weet ik ook welke volgende stap ik kan zetten.
Ja, meneer Nijboer, u loopt al iets langer mee. Herkent u dat?
Ja, het is natuurlijk ook. Ministers willen niet altijd bevraagd worden op de pijnlijke punten waar de Kamerleden hun vinger op leggen. Hè? Ja. Dus die proberen daar een beetje bij weg te blijven. En dat is wel een beetje wat hoe het debat soms gaat. En dan moet je maar blijven doorvragen. Terwijl het handiger was geweest als ze gewoon eerlijk antwoord gaven. Ik zei ook tegen Hugo de Jonge, de D66 maakte een heel punt dat hij een brief had geschreven van ik ga mijn doelen niet halen dit jaar. Ja, ik vind dat het wel netjes is van een minister dat hij dat eerlijk meldt. Vervolgens moet hij dan meer doen. Daar hadden we het net over. Maar om dat niet te vertellen, waar D66 was echt boos van, wat ben je nu voor domdenker en doe dat nou niet. Ja, dat is wel de eerlijkheid die je nodig hebt. En dat doen ze niet allemaal. En dan is het aan ons om daarop door te vragen. En dat is soms vermoeiend, maar ja, het wordt ook wel bij ons werk natuurlijk. Hè.
Ja, en dat grenst een beetje aan de andere vraag van Richard. Want dat is ook iets wat ik in elk geval vaker hoor. Ik denk dat jullie dat als Kamerleden ook vaker horen. Zijn vraag is eigenlijk, hoe is het nou mogelijk dat in Den Haag beslissingen worden genomen die voor de, zoals hij zei geloof ik, de gewone man. Eigenlijk dat je denkt, hoe is het mogelijk? Is dat nou een communicatieprobleem? Zal ik bij u beginnen, mevrouw Van Dijk?
Ja, het is een communicatieprobleem, maar het is ook wel, bijvoorbeeld, wij doen toevallig ook allebei fiscaliteit, systemen lopen maximaal vast aan alle kanten.
Ja.
Dan lijkt er een hele logische oplossing voor de hand te liggen, maar ja, de computer zegt no, de uitvoering zegt no, en dan moet je dat uit gaan leggen aan burgers.
Kom je bij een debat over wat groenten zijn.
Ja, en die denken van, ja maar hallo, als zelfs de Rijksoverheid het niet meer voor elkaar krijgt, wie dan nog wel? Mm. Ik snap heel goed dat mensen dat niet kunnen begrijpen.
Ja, meneer Nijboer?
Nou ja, ik zit ook in de politiek om politieke keuzes bloot te leggen. Hè. En een van de grote financiële keuzes van deze coalitie, in ieder geval de afgelopen jaren, was de dividendbelasting afschaffen. Dat was gewoon een politieke keuze, begreep een normaal mens niks van. En daar hebben wij keihard tegen oppositie tegengevoerd om dat van tafel te krijgen. Dus er zitten vaak ook gewoon belangen achter die niet iedereen deelt. En die in dit geval de VVD toen wou doordrukken.
Dus. BNR breekt politiek.
Je luistert naar BNR breekt politiek. Met vandaag in mijn panel Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de PvdA. En Inge van Dijk, Tweede Kamerlid voor het CDA. We praten over het breekijzer. Het is duidelijk dat Hugo de Jonge alles op alles zet voor goede woningbouwplannen. Wil je reageren? Bel dan 020-468-4x0. Of stem in de stories van @BNR Nieuwsradio op Instagram. Ja, het kabinet heeft het plan om een groot deel van de vrije huursector te gaan reguleren. Om zo huurders tegen woekerprijzen te beschermen. Mevrouw Van Dijk, is dit een stap in de goede richting?
Ja, dat is een stap in de goede richting. Daar hebben we onlangs ook een wetsbehandeling voor gehad. Mede op initiatief van mijn collega hier.
Ja.
En wij hebben daarvoor gestemd.
Meneer, ja, u bent het vanzelfsprekend ook.
Aan het einde uiteindelijk contracten ben ik graag voorstander van. Ja, daar heb ik zelf een initiatiefwetsvoorstel met de heer Grimbis over geschreven. En dat is echt voor heel veel mensen. We zijn hier in Amsterdam, hè, BNR zit in Amsterdam. Heel veel mensen veel last van hebben dat die huurcontracten tijdelijk worden verleend. En steeds die huur omhoog worden gegooid. En dat mensen op zoek moeten naar een nieuwe woning. Ook van verhuurders die geen huisjesmelkers zijn, maar ook van beleggers die dat doen. En daar wordt een einde aan gemaakt als de Eerste Kamer ons wetsvoorstel ook aanneemt.
Ja, tegenstanders zeggen dat er een kans bestaat dat die regulering nog een rem zet op de bouw van nieuwe woningen. Wat zegt u tegen die tegenstanders?
Nou, ik vind wonen een grondrecht. He, dus ik vind betaalbaar wonen en een dak boven je hoofd, en dat je niet op een camping hoeft te slapen, of dat je van bank naar bank slaapt, of dat je bij familie weer terecht moet met je kind als je gescheiden bent. Dat vind ik dat de overheid daarin moet voorzien dat dat mogelijk wordt gemaakt. En als je woningen ziet als markt, wat je de huizen mag kopen als bezit, en daarmee mag doen wat je wil en maximaal rendement mag maken, snap ik die mensen wel. Maar ik vind dat alle woningen in Nederland waar een tekort aan is, dat de overheid daar enige sturing op mag geven. En dus ook mag reguleren wat redelijke huren zijn, wat redelijke prijzen zijn. Ja. Wat redelijke inkomsten voor verhuurders zijn.
Hoe ver zou je daar willen gaan in eigenlijk het terugnemen van de markt?
Nou, ver. Ik vind dat eigenlijk bijna alle woningen onder het zogenaamde puntenstelsel moeten komen te vallen. Zodat je kunt berekenen, kunt zien wat is een redelijke prijs voor een woning op die plek. Van die kwaliteit en die grootte. Dat vind ik een heel redelijk uitgangspunt. Is ook in heel veel landen zo. In Wenen zijn wij als commissie op werkbezoek geweest op mijn initiatief om te kijken hoe dat kan. Nou, dan zijn de prijzen echt maximaal 10 euro per maand per vierkante meter. In een grote wereldstad in Europa. Ja. Nou, kom daar in Nederland maar eens om. Dus die laten zien dat dat kan. En dan hoeft dat voor mij niet naar 10 euro per vierkante meter. Maar ik vind wel dat iedereen fatsoenlijk betaalbaar moet kunnen wonen. En dat kan als je het reguleert. En de consequentie is inderdaad dat mensen die vastgoed bezitten, dat dat minder waard wordt. Dat is de afweging die wij politiek kunnen maken. Kies je de kant voor betaalbare huren of kies je de kant voor vastgoedbeleggers? En dat is waar het debat over gaat. En dat is een hard debat, want die vastgoedbeleggers hebben natuurlijk een enorme lobby om daartegen in opstand te komen.
Wat denkt u, mevrouw Van Dijk?
Ik kan een stuk meegaan met de PvdA, maar er zijn ook gewoon kleine ondernemers die 1 of 2 pandjes hebben gekocht als pensioen. Die zijn nu wel echt in paniek. En ik vind dat we daar ook onze ogen echt niet voor mogen sluiten. En daar wel over na moeten denken. Kijk, en ze hebben dan de neiging om te zeggen, ja, door die wet gebeurt dit. Maar het is gewoon een stapeling aan dingen die nu gebeuren. En heel veel van die dingen moeten ook gebeuren. Waardoor het in een stroomversnelling terechtkomt.
Ja.
En daar moeten we ook wel over nadenken. Als we dit willen, willen we dat dan ten koste van alles? Of ga je ook ergens nadenken van, ja, hoe ga je die mensen die voor hun pensioen bijvoorbeeld een pandje hebben gekocht, hoe ga je zorgen dat die niet door het ijs zakken? Want dan gooi je ook iets weg wat je ook niet wil.
Dat vind ik eigenlijk meer een praktisch bezwaar. Hè? Dat zou je op een of andere manier zou je dat bijvoorbeeld kunnen compenseren. Maar principieel, wat vindt u ervan?
Principieel hebben we gezien dat de markt dit gewoon niet oplost. Dus er zullen andere dingen moeten gebeuren. En die transitie die doet voor een deel pijn.
Mm. Als je mee wilt praten of een vraag hebt voor Henk Nijboer of Inge van Dijk, bel dan met 020-468-4x0, net zoals meneer Huygens. Goedemorgen.
Met Huygens.
Dag, meneer Huygens.
Dag. We moeten oordelen over het werk van deze minister.
Ja.
Maar ik vraag me af, spreekt hij nou voor zichzelf? Want wat hij op zijn bureau heeft liggen is natuurlijk veel breder dan het woning. Dus ik zou willen dat ik een antwoord van hem kreeg, hoe het kabinet erover denkt.
Mm.
En niet dat hij het alleen moet oplossen, want dat kan nooit. Want het probleem is veel breder dan alleen SEC, waar we het over hebben.
Mm.
En onze minister-president die zit in Moldavië. Dus ja, jongen, waarom wordt die man opgeofferd, terwijl hij dit probleem nooit alleen kan oplossen? Dus ik denk dat daar een groot misser zit. En het hele kabinet is ook verantwoordelijk voor het opschuiven, ook op dit terrein. Dus waarom moet hij het alleen oplossen? Dus ik wil antwoord hebben of dat de mening van het kabinet is.
Mm. Nou ja, het kabinet spreekt doorgaans met één mond. Geloof ik, de officiële regels. Ik denk dat we die vraag op die manier kunnen beantwoorden. Zeg nou iets geks, mevrouw Van Dijk.
Nee, u zegt niet iets geks.
Maar maatschappijleerles heel snel terug te halen.
Nee, maar één punt herken ik wel. Ministers zijn verantwoordelijk voor hun domein, maar problemen zijn nooit op één ministerie op te lossen. Nee. Ze gaan heel veel ministeries over. En als daar niet goed samengewerkt wordt, dan kun je daar als minister flink veel last van hebben.
Nou, laten we wel zijn, als je 900.000 huizen wil bouwen, dan moeten daar wegen naartoe, dan moeten openbaar vervoer naartoe. Dat kan niet meer overal, want we hebben ook een enorme krapte. Hè. De natuur heeft ook ruimte nodig, rivieren hebben ruimte nodig, de droogte neemt toe. Dus dat is echt veel breder dan alleen Hugo de Jonge kan beslissen. En zo gaat dat eerlijk gezegd ook wel in Nederland. Er zijn wel meer die zich ermee bemoeien. Of dat nou allemaal de snelheid ten goede komt, is een vervolgvraag. Dat antwoord is wat mij betreft nee.
Laten we ter afsluiting van dit half uur nog even kijken. Wat als we nou een rapportcijfer zouden moeten geven voor het functioneren van Hugo de Jonge? Meneer Nijboer, waar hikt u op?
Nou, ik vind het eigenlijk te vroeg. Dus ik zou hem best een 7,5 of zelfs een 8 min voor zijn ambities willen geven. Maar voor de uitvoering, hij zit er nu. Het kabinet is halverwege de rit nu. Hè? Dus voor de uitvoering blijf ik haast richting 5 stokken op het moment. Maar ja, dat is eigenlijk nog te vroeg.
Oké, mevrouw Van Dijk?
Ja, ik zit nu 3 weken op het dossier wonen. Dus voor mij is dat helemaal te vroeg. Aan energie kan hem niks ontzegd worden. Dat is in ieder geval een feit.
Zometeen gaan we verder praten over onder andere de vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs, of we daar vanaf moeten, en de schadeafhandeling in Groningen, want daar dreigen alweer nieuwe problemen. Gaan we zo allemaal bespreken bij BNR Breekt Politiek. Eerst nog even de tussenstand. Je kunt de hele dag stemmen op ons breekijzer op Instagram. Momenteel is 74% het oneens met ons breekijzer, namelijk het is duidelijk dat Hugo de Jonge alles op alles zet voor goede woningbouwplannen. Dus ja, PR-technisch is er nog wat werk bij het CDA te verrichten, maar de ambitie hoorden we net, die is er in elk geval.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen, de BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws, en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Conor Clerks.
Met in mijn panel vandaag Inge van Dijk, Tweede Kamerlid voor het CDA, en Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En we gaan praten over het nieuws van de dag.
Er is inderdaad sprake van een ereschuld. Daar kunnen en willen we niet omheen. En die schuld, die moet worden ingelost. Wat nodig is, zijn concrete acties en verbeteringen in de huidige manier van werken.
Dat zei minister-president Mark Rutte eerder dit jaar tegen de Groningers. Maar de inlossing van die schuld levert mogelijk alleen maar nieuwe problemen op. Zo waarschuwen de Nationale en de Kinderombudsman in een brief aan de Tweede Kamer. Meneer Nijboer, u komt uit Groningen. Heeft u de brief gezien?
Ja, ik heb het gezien en het is inderdaad ook een bekend probleem dat er steeds weer nieuwe grensgevallen komen bij de regelingen die het kabinet aankondigt. We hebben volgende week het debat in de Tweede Kamer over de enquêtecommissie en de uitkomsten daarmee. Mm-hmm. Daar moet aan de ene kant premier Rutte verantwoording afleggen over het hoe het zover heeft kunnen komen de afgelopen jaren en hoe de Groningers zo in de steek gelaten kunnen zijn. En aan de andere kant gaan we natuurlijk als Kamer ook kijken hoe kunnen we Groningers zo goed mogelijk helpen. En daar moet echt nog heel veel gebeuren. Daar is dit een van, het ongelijk behandelen van gelijke gevallen. Maar wat ook echt een groot probleem is de leefbaarheid van het gebied. Ik ben er zelf geboren en getogen. Het huis waar ik in ben geboren staat er niet meer, want het is vanwege de aardbevingen. Sloopnieuwbouw is net deze zomer afgebroken. En daar moet echt een heleboel gebeuren aan de leefbaarheid. Vandaag een mooie column in de Volkskrant van Anna van Es over de buurtbus die daar ook wordt gesloopt. Ja, alle voorzieningen gaan zo langzamerhand achteruit daar. En dat moet echt stoppen. Dus daar ga ik me voor inzetten in het debat volgende week.
Ja, als ik de brief zo even bekijk, is ook een groot punt van de ombudsman en de kinderombudsman is dat de maatregelen in Groningen verwarrend werken. Inge van Dijk van het CDA, komen we weer eigenlijk terug op een soort communicatieperikel voor de overheid. Hoe kan het toch dat dit de hele tijd misgaat?
Ja, dat is serieus een vraag die ik me ook heel vaak stel. Ik heb toevallig ook de toeslagaffaire en de afhandeling daarvan. En eigenlijk, als ik die brief lees, dan zie ik een beetje hetzelfde terugkomen als wat we daar zien. Ingewikkelde processen, veel juridisering, communicatie ingewikkeld, waardoor soms mensen alleen maar meer in paniek raken als dat ze het gevoel hebben, nu wordt mij een oplossing geboden.
Ja. Ik heb het idee soms dat het een soort juridisch taaltje is geworden en dat het misschien overkomen wij uit Amerika, dat je alles moet doen om maar te zorgen dat je niet concreet zegt wat je zelf fout hebt gedaan, maar dat het een soort wollig taalgebruik verpakt wordt en dat het dan misschien juridisch allemaal wel klopt, maar dat als je die brief zo voor je krijgt, dat je eigenlijk geen idee hebt wat er staat.
Nou, ik weet niet of dat het probleem is, want ook het kabinet heeft ruiterlijk excuses gemaakt. Hè? Mm-hmm. Dat is al jaren geleden, want het had nooit zo mogen gebeuren. Het is ook onze verantwoordelijkheid. Het probleem is dat ze altijd bang zijn voor precedentwerking. En dat ze alles maar tot het minimale niveau precies willen weten hoe alles zit, zodat niemand te veel geld krijgt en er van wantrouwen wordt uitgegaan in plaats van vertrouwen. Ja. En dat bij elkaar maakt dat alles veel te lang duurt. De factor tijd speelt bij de overheid geen enkele rol, want de overheid bestaat over 100 jaar nog, tenminste dat mogen we hopen. Zie je ook bij de Belastingdienst. Ja. Maar de mensenlevens gaan door. En die zitten jarenlang in onzekerheid. En dat, die factor tijd die geen belang heeft bij de afwegingen en het allemaal maar precies willen pieplutten, hoe het dat elk geval maar gelijk wordt behandeld en dat alles, dat gaat helemaal, loopt het helemaal vast. En mensen worden er helemaal gillend gek van.
Waar loopt dat vast? Is dat de ambtenarij? Zijn dat toch de politie,
ik vind
de ministers?
Is bij zo'n grote nationale ramp is de politiek eindverantwoordelijk en eindaanspreekbaar. Zeker na de beving bij Huizingen in 2012, toen we allemaal wisten dat dit misging. Dus ik spreek daar het kabinet op aan. Premier Rutte, maar ook de minister van Economische Zaken, Kamp in het verleden. En dat is gewoon helemaal misgegaan. En dat, dat is nog steeds niet. Ik bedoel, Hans Velbrief, de staatssecretaris, is best goed bezig. Die heeft ook het vertrouwen van de Groningers, ook van mij. Maar er moet nog wel heel veel gebeuren en opgelost. Want het duurt gewoon allemaal veel te lang.
Ja, de ombudsmannen zien ook een rol voor jullie als Kamerleden om een oogje in het zeil te houden. Hoeveel macht heeft u voor uw gevoel in dit dossier om de ministers, het kabinet eigenlijk ter verantwoording te roepen en te zorgen dat de juiste dingen gebeuren, mevrouw Van Dijk?
Ja, ik denk dat we moeten zorgen dat we inderdaad bovenop die bal blijven zitten en door continu bovenop die bal te zitten. En dat gebeurt ook op dit dossier. Kun je je macht natuurlijk vergroten als Kamer. Hoe meer je aandacht je ervoor vraagt en hoe vaker je het ter sprake brengt, hoe meer het ook een actueel thema blijft. Kijk, als de Kamer ervoor kiest om er over een half jaar niet meer over te praten, ja, dan loop je het risico dat dingen wegzakken. En dat mogen we gewoon niet laten gebeuren. Dus het is echt ook aan ons om het onderwerp continu op tafel te leggen.
Nou, soms lukt het, hè, om wat dingen te herstellen en te verbeteren. Bijvoorbeeld de schaderegeling werd op postcodegebied. Sommige, de ene buurman kreeg wel schadesvergoed, de andere niet. Dat hebben we als Kamer kunnen herstellen. Ik was zelf tegen de Groningenwet die er nu ligt. Omdat schade en versterking, hè, in Groningen moeten huizen versterkt worden bij een beving, zodat ze niet omvallen. En schade is natuurlijk schade. Dat zijn twee verschillende instanties. Nou, mensen worden, bijna iedereen die versterkt moet, worden, heeft schade.
Ja.
En dat is de reden waarom ik uiteindelijk, de PvdA heeft uiteindelijk tegen de Groningenwet gestemd, die nu voor zoveel ellende zorgt. Dus dat was wel voorzien. Daar zijn eerlijk gezegd ook wel de enquêtecommissie, maar ook coalitiepartijen zeggen nu, dat hadden we nooit zo moeten doen. Ja, dat heb ik niet kunnen keren, ondanks mijn tegenstem en ondanks dat je het hebt kunnen zien aankomen. Maar af en toe kunnen we het wel in de goede richting drukken, maar eerlijk gezegd deel ik wel de conclusies van de enquêtecommissie, dat ook het parlement te weinig voor Groningen heeft betekend.
Mevrouw van Dijk?
Ja, het is niet mijn dossier, maar nogmaals, ik zie hier heel veel parallellen met andere dossiers. Ik denk dat dat gewoon correct is.
We gaan het hebben over de ouderbijdrage. Denk aan de Rome-reis, een dag naar een museum of andere schoolreisjes. Daarvoor hoeven ouders misschien niet meer in de buidel te tasten aan het begin van het schooljaar. Want de vrijwillige ouderbijdrage, die zou moeten worden geschrapt. Althans, dat vinden de onderwijskoepels, waaronder het LAX, de VO-raad en de PO-raad. Ja, als de ouders niet meer hoeven op te draaien voor de kosten, wie dan wel? Dat is de overheid natuurlijk. Wat vindt u van het plan, Inge van Dijk?
Nou, volgens mij is er ook een motie ingediend, ook volgens mij door de PvdA, ook breed ondersteund, om dit te bewerkstelligen. Mm. Dus ja, daar zijn wij het mee eens.
En de gedachtegang daarachter is volgens mij ongelijkheid bestrijden, meneer Nijboer?
Ja, kijk, wat je ziet is dat er steeds meer, ook bij kinderen, ook eerlijk gezegd breder dan alleen scholen, hè, ook op voetbalclubs, op tennisverenigingen, op andere sportverenigingen, culturele verenigingen, dat steeds meer groepen kinderen van mensen met een theoretische opleiding zich verzamelen en dat er achterstandsscholen ontstaan. En dat moet je echt tegengaan. En een van de selectiemechanismen is de eigen bijdrage. Mm. Want ouders met een hoog inkomen kunnen dat makkelijk betalen en ouders met een laag inkomen kunnen het niet betalen. En zo krijg je scholen die steeds meer gericht zijn op die kinderen. En dan krijg je ook achterstandsscholen. En dan moeten we echt, onderwijs moet voor iedereen, dat is echt een fundamentele waarde in onze samenleving, dat iedereen wat van zijn leven kan maken. Mm-hmm. En dat je fatsoenlijk onderwijs krijgt. Ja. En dat onderscheid maken met dat geld, waar ze dan ook nog beter onderwijs kunnen geven, hè, want je kunt met dat geld ook investeren in het onderwijs, wat kansenarme scholen dat minder kunnen. Ja, daar moeten we echt mee stoppen.
Mevrouw van Dijk?
Ja, en kinderen niet mee kunnen op een schoolreisje of niet mee kunnen omdat een faciliteit niet betaalbaar is. Ja. Daar moeten we echt vanaf. Mm. Het kan niet zo zijn dat je binnen klassen ook verschillen krijgt. Dat kinderen zelfs naar elkaar gaan kijken van, oh ja, die kan niet mee, want er zal wel geen geld zijn. Ja. Kan gewoon niet. Dan moet gewoon gelijkheid komen.
Ja, dat kan ik me wel goed voorstellen. Je creëert hier eigenlijk ook een soort ongelijkheid tussen scholen in. Hè? Want als je inderdaad, zoals meneer Nijboer zegt, je gaat een beetje selecteren aan de poort. Je krijgt ook bepaalde regio's waar dan veel geld zit. Bepaalde scholen waar veel geld zit. En dan krijg je dus ook eigenlijk, ja, beter wil ik niet zeggen, maar in elk geval rijker onderwijs. Als je inderdaad bijvoorbeeld zo'n Rome-reis krijgt of dat soort dingen, die op een andere school niet betaald kan worden omdat de ouders niet zoveel geld hebben.
Nou ja, en ik denk dat je juist een rijker onderwijs hebt als je heel veel diversiteit in je klasse hebt en kinderen op hele jonge leeftijd al leren dat er verschillen zijn. Maar dat dan niet wil zeggen dat je meer of minder bent dan de ander. Dus ik vind juist bij elkaar een hele grote waardevolle toevoeging.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Breekt.
Wij gaan nog even verder met BNR Breekt Politiek. Met mijn Kamerledenpanel bestaat vandaag uit Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de PvdA, en Inge van Dijk, Tweede Kamerlid voor het CDA. Mevrouw van Dijk, u wilde het graag hebben over het ronde tafelgesprek met de titel Elke regio telt. Dat was afgelopen woensdag. Wat is daar allemaal besproken?
Nou ja, eigenlijk hebben we het hier al een paar keer ook aan bod gehad. Groningen, waarbij we constateren dat er gewoon steeds meer voorzieningen verdwijnen. Wat daar vooral besproken is van dat we eigenlijk in de loop van de jaren de verschillen steeds groter hebben zien worden tussen de regio's. Er is heel veel geïnvesteerd. Ik vind dat heel vervelend hoe ze dat zeggen in de winnaars en minder in de losers. Nou, daar kom ik dan vandaan uit zo'n gebied, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Daardoor zijn voorzieningen verdwenen en zijn er echt verschillen ontstaan tussen de regio's, waardoor leefbaarheid onder druk is komen te staan, zelfs gezondheid onder druk is komen te staan. En ik denk dat we in Nederland elkaar juist heel hard nodig hebben. Ik hou ook van die verschillen. Laten we gewoon de verschillen die goed zijn ook vooral in stand houden, maar wel zorgen dat de regio's een been bij kunnen trekken. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat we onleefbare situaties krijgen in Nederland. Nee.
Ja, er zijn natuurlijk een heleboel problemen. Je hebt de OV-verbindingen die bijvoorbeeld in de uithoeken van het land er vrijwel niet meer zijn op sommige plekken. Of gewoon, het is heel moeilijk om de trein naar Groningen te pakken op een beetje met een normale reistijd. Waar zou u beginnen?
Ik zou eens beginnen, en dat zijn we nu aan het doen, met heel goed te luisteren waar die regio's behoefte aan hebben. Want het is niet één snelle klap en we hebben een oplossing met elkaar bedacht. Het zijn heel veel verschillende dingen die we moeten doen. Daarom zijn zo'n rondetafelgesprek ook heel interessant. Bestuurders zijn aan het woord, maar ook heel veel lokale initiatieven. En wat ik bijvoorbeeld heel belangrijk vind, is dat we die kracht van onderop veel meer ruimte gaan geven. Dus in plaats van dat we zeggen, oh, komt weer een burgerinitiatief aan om een eigen leefbaarheid te versterken, dat we zeggen als overheid, ga zitten en wij gaan kijken hoe we jullie kunnen helpen. Want je ziet gewoon dat daardoor hele essentiële dingen wel overeind kunnen blijven.
Ja. En zijn er ook grote regionale verschillen in de problemen met de leefbaarheid? Of komt het wel enigszins overeen?
Nee, er zijn ook echt wel verschillen tussen de verschillende gebieden. Wat ook natuurlijk logisch is. Ja. Je hebt gebieden die veel agrarischer getint zijn. Je hebt gebieden, nou ja, net als Groningen waar we net over hebben. Dus vandaar dat ik zeg, begin echt met luisteren voordat je al gaat invullen. En doe het ook vooral samen met die decentrale overheden, die natuurlijk veel beter weten wat er nodig is op die gebieden.
Ja, meneer Nijboer, volgens mij is niemand tegen dit soort plannen, toch?
Nee, ik ben daar voorstander van, maar dat kost natuurlijk wel geld. Hè? Als je een bus wil laten rijden, de reden waarom ze buslijnen schrappen is omdat er te weinig geld voor wordt beschikbaar gesteld, ja, door het Rijk. Door dit kabinet, hè, om het even politiek te maken. Mm-hmm. De reden waarom ziekenhuizen, we hebben in Groningen een hele discussie gehad over het kinderhartcentrum in Groningen. Dus echt, daar zijn heel erg veel gezinnen met kinderen en ook heel erg veel verpleegkundigen die hun werk doen van afhankelijk. Mm-hmm. Dat is een enorme strijd geweest om dat open te houden. Hè. Daar heb je niet eens over het investeren om het beter te maken, daar heb je het om het te behouden. En dat gaat telkens weer van de gevangenis in Ter Apel tot, want er zit ook een gevangenis naast een asielzoekerscentrum, ja, tot de kazerne. In Assen, elke keer moeten weer strijd worden geleverd om überhaupt de voorzieningen te behouden. En steeds sluit weer wat. Dan gaat er weer een zwembad dicht. Nu in Oldambt een enorme discussie in het oosten van Groningen. Dan sluit er weer een bibliotheek. Dus ik ben er zeer voor er meer in te investeren. Maar ik zou ook tegen het kabinet willen zeggen, hoe kan het dat er bij voortduring eigenlijk de kleinere en middelgrote steden in Nederland en de kleinere dorpen, dat die steeds slechtere voorzieningen krijgen? Waarom doet u daar niks aan?
En wat is de voor de hand liggende optie? Er kan meer geld ergens naartoe. Waar moet dat
natuurlijk naar kunnen? Dat kost geld, hè? Als je bibliotheken open wil houden, of scholen wil openhouden, of ziekenhuizen open wil houden, of openbaar vervoer. Ja, dat is in het platteland is minder rendabel dan een metrolijn in Amsterdam. Ja. Maar voor de leefbaarheid uiteindelijk, als je alles bij elkaar optelt en die voorzieningen verdwijnen steeds meer, wordt het een ramp.
Ja.
En dat is wel echt een sluipende, nou ja, moordenaar zou ik niet zeggen, maar een sluipende verelending van het platteland is wel aan de gang. En daar moet je echt wat aan doen. En dat is al 20 jaar, en dat zegt mevrouw Van Dijk terecht, er zijn een beetje de economische winners zijn gekozen. Bewust beleid. En dat pakt nu desastreus uit. Dus dat moet echt gekeerd worden. En dat kost wel geld. En dat mis ik nog wel bij het kabinet. Want we kunnen het allemaal vinden, dat vinden we allemaal. Dorpshuizen open en zo, maar die zijn niet gratis.
Nee. Wat denkt u daarvan, van het financiële argument, mevrouw Van Dijk?
Ja, zeker gaat het geld kosten, maar het is wel meer dan geld. Het is niet zo, gooi er heel veel miljarden tegenaan en het is dus opgelost. Het is ook echt ruimte geven aan die lokale overheden en lokale initiatieven. Alleen met geld ben je er echt niet. Je moet ook gewoon echt anders gaan kijken naar die samenleving en niet denken, in Den Haag weten we wel hoe het moet. Er zijn problemen in de regio en wij gaan wel even voorschrijven hoe we die gaan oplossen. Nee, wij moeten gewoon eens gaan luisteren wat zij daar nodig hebben.
Maar het eerste wat alle gemeentes zullen zeggen, die hangen financieel totaal in de touw. Hè? De gemeentes in Nederland hebben weinig mogelijkheden om zelf financieel keuzes te maken. Die hebben allemaal financiële problemen, zeker de komende jaren. Dus de een die bezuinigt op armoede, de ander bezuinigt op wegen, de ander bezuinigt op openbaar vervoer, de ander bezuinigt op bibliotheken en dorpshuizen. Maar ze zijn allemaal aan het bezuinigen. En dat kunnen we linksom of rechtsom. Ik vind prima dat gemeentes kiezen welke voorzieningen zij belangrijk vinden. Maar als zij niet kunnen kiezen tussen het voetbalveld of het sportcentrum of een cultureel theater openhouden of een dorpshuis openhouden, dan houdt het wel op. En dat is nu wel aan de gang.
Mevrouw Van Dijk?
Ja, zeker. Ik ben zelf ook wethouder financiën geweest. Dus ik weet hoe het is om te bezuinigen. En dat is niet leuk, want het zijn altijd niet populaire keuzes die je op straat mag uitleggen. En dat is nog net iets moeilijker dan in de Tweede Kamer, want daar is toch iets meer afstand. Maar ja, het is geld, maar het is ook echt, geef mensen gewoon zelf regie. Dan kun je soms ook met minder geld meer bereiken. En die combinatie, daar moeten we gewoon slimme dingen in gaan zoeken.
Oké, meneer Nijboer, u wilde het hebben over het verantwoordingsdebat. Over het jaar 2022 was afgelopen woensdag. Als ik het goed begrijp, vindt u dat het kabinet eigenlijk structureel niet waarmaakt wat ze beloven?
Dat is precies het probleem. Het kabinet heeft best grote ambities. En als je het over geld gesproken hebt, ze hebben voor zichzelf en hun eigen ambities. Hè, klimaatfonds, stikstoffonds, ja. Ook onderwijs, woningbouw hebben ze allemaal geld gereserveerd. Vele miljarden. En ze geven het niet uit. En dat het geld niet uitgegeven wordt, kun je denken, nou, dat is meevallen. Maar mijn punt is dat de inhoudelijke ambities, we hadden het net over onderwijs, de onderwijsongelijkheid en ook de achterstanden nemen steeds verder toe. Ja. We hebben het over woningbouw gehad. De woningbouwambities worden niet waargemaakt. We hebben het over defensie nog niet gehad. Maar daar wordt ook heel veel geld extra voor uitgetrokken. Terecht. Maar ze krijgen het niet uitgegeven. En dat is wel een probleem. Dat je steeds beloftes doet aan de Kamer. En de Kamer is nog niet eens het belangrijkste. Maar dus aan Nederland. Want het onderwijs wordt beter. We gaan echt wat aan die achterstanden doen. We gaan echt investeren. En dat uiteindelijk dat je die beloftes niet waarmaakt. En daar heb ik het kabinet, zowel Rutte als minister Kaag, op aangesproken afgelopen woensdag.
Maar waar zit dat probleem dan? Ik heb zelf nooit echt moeite met geld uitgeven. Dat is heel makkelijk.
Nee, maar het probleem zit op een paar onderdelen. Kijk, bij stikstof, het zijn verschillende problemen. Stikstof en klimaat is een politiek meningsverschil. De coalitie heeft ruzie met elkaar. Ze zetten een enorme bak geld ervoor neer. En dat wordt niet efficiënt besteed en ze krijgen het niet uitgegeven. Bij onderwijs heb je natuurlijk ook gewoon enorme tekorten aan leerkrachten. En daar zegt het kabinet, omdat D66 natuurlijk mooie sier wil maken, van we zijn het investeringskabinet, onderwijs, dit en dat. En dan vervolgens geven ze het niet uit en zeggen ze, oh nee, we zijn stoer, we bezuinigen. Maar uiteindelijk wordt het onderwijs er niet beter van. En dat ondermijnt uiteindelijk het vertrouwen in de politiek. Dus ik ben er zeer voor om meer aan onderwijs uit te geven, maar ik ben er ook zeer voor dat het kabinet wel eerlijk is over wat kan en wat niet kan het komende jaar. En dat, dat zijn ze niet. Dus ik heb ze politiek boekhouden verweten, dit debat. En dat hou ik ook staande.
Deelt u die mening dat er politiek wordt boek gehouden?
Nou ja, ik heb dan misschien wat minder stoere bewoordingen voor, maar we zien gewoon wel dat de ambities torenhoog zijn en dat de blokkades om het uit te voeren, nou mensen, nou we hebben het er net al over gehad, die zijn er ook gewoon. Dus ik ben ook voor scherpere keuzes maken, waarbij ik vind dat we ook naar onszelf als Kamer moeten kijken. Want als ik kijk naar de PvdA en de CDA samen, die hebben de afgelopen twee jaar ook al wel 900 moties ingediend. En dat is niet allemaal, er moet geld bij, maar er moet wel vaak ambitie bij. Zelf hebben wij ook ambitie. Dus het is, we houden elkaar ook een beetje in de klem. Maar het is niet zo omdat er niks moet gebeuren.
Ja, het was natuurlijk een verantwoordingsdebat. Dus ja, het kabinet kwam verantwoording afleggen. Wat vond u van de algemene teneur van de woorden van het kabinet?
Volgens mij was de Kamer redelijk scherp over hoe ze vinden dat er geboekhoud wordt, om het zo maar te zeggen. Maar vooral over geld uitgeven zonder goed verantwoording af te leggen aan de Kamer. Je hebt gewoon een controlerende rol als Kamer en die moet je goed kunnen uitvoeren. Ja. Nou ja, daar praten we al jaren over. En dit jaar was het niet anders. Sterker, het lijkt niet beter te worden. Dus ik vind het dan heel terecht dat ook onze woordvoerder Financiën en ook de heer Nijboer daar flink op de trom slaan.
Ja. Het begrotingsbeleid is een beetje zoek geraakt. En deels is dat begrijpelijk, hè, want met corona, dat moest gewoon opgevangen worden. Dus daar heeft de Kamer best begrip voor. Maar dat is eigenlijk over de hele linie nu gebeurd. Dus elk probleem zegt het kabinet, de ene keer zo financieren we het, de andere keer financieren ze het niet. De andere keer zeggen ze, nou, we komen er later wel op terug. En daarbij respecteren ze het budgetrecht van de Kamer niet. Hè. Dus dan geven ze geld uit zonder dat de Kamer dat van tevoren heeft goedgekeurd. Mm-hmm. Maakt dat het begrotingsbeleid echt gewoon één grote bende is geworden. En dat zegt zowel de Raad van State, die zegt het iets netter. Ja. Maar daar komt het wel op neer. Als het CPB, als de Algemene Rekenkamer. En de Kamer heeft echt deze week wel een streep getrokken van zo kan het niet langer. En dat ben ik zeer eens. Hè. De politiek hoort te gaan over welke keuzes maken we. Ja. Hè, willen we een hogere winstbelasting, waar ik voor ben, en wil je een hoger minimumloon, zodat iedereen fatsoenlijk kan bestaan. Dat is wat ik wil. VVD wil wat anders. Allemaal prima, maar dat kan alleen als je eerlijk en netjes begroot en daar het debat over hebt. En dat maakt het kabinet met deze begrotingen, overigens ook onder Hoekstra was dat al wel een probleem, steeds minder goed mogelijk.
Van Dijk?
Ja, nogmaals, dit was gewoon echt de algemene teneur in de Kamer. En je wil je Kamer serieus nemen. En ik vind, als je het begrotingsbeleid niet op die manier inricht, eigenlijk neem je dan je Kamer niet serieus. En dat vind ik heel kwalijk.
Gaan wij tenslotte nog even kijken naar wat er trending is op de social media. Hashtag Jumbo, want deze reclame van de supermarktketen gaan we voorlopig niet meer horen.
Beleef Max van dichtbij op Super Friday.
Ben je nergens aankomen, hè?
Bestel je tickets met 50% korting bij deze actieproducten.
Want Jumbo stopt met het sponsoren van Max Verstappen en de Dutch Grand Prix. En ook ja, voor het eerst een hele lange tijd, denk ik, is hashtag Paul Elstak trending. I Ja, dat zegt Paul Elstak niet meer tegen zijn vrouw Christel, want de twee gaan na 14 jaar scheiden. En hashtag Franse influencers is trending, want zij moeten vanaf nu op hun social media platformen aan hele strenge eisen voldoen. Anders dreigt er een geldboete die op kan lopen tot €300.000 of zelfs een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar. De koningin van de influencer marketing, Magali Berda, bood op YouTube alvast haar excuses aan. Tot zover BNR Breekt Politiek voor vandaag. Dank aan mijn panelleden Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de PvdA... en Inge van Dijk, Tweede Kamerlid voor het CDA. Maandag is BNR Breekt er weer. Tot die tijd volg je BNR via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen hoor je BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Alvast een fijn weekend.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.